Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Goedendag beste luisteraars. We gaan het vandaag hebben over vapen. En dit is een podcast voor ouders over vapen. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit met twee mensen aan tafel om het hierover te gaan hebben. Ten eerste zit ik naast Noor Rikkers. Noor Rikkers, goeiedag.
Hallo.
Fijn dat je bent aangeschoven. Jij bent kinderlongarts en verbonden aan het LUMC in Leiden. Je bent ook schrijfster samen met Sylvia Hedema van het boek Stoppen met vapen, zo help je je kind. En dat is net uitgekomen, dat boek. En naast jou zit Pim Keurlings. Goeiedag ook.
Hallo.
En Pim, jij bent huisarts in Nijmegen. Vandaag gaan we het hebben over vapen. En deze podcast die hebben we opgesplitst in twee delen. Ten eerste zullen we het erover gaan hebben, hoe schadelijk is vapen eigenlijk? Vapen leren begrijpen, wat zit erin, wat doet het met het lichaam, wat doet het met het brein? En in deel 2 gaan we praten over het stoppen met vapen. Wat kan je als ouders dan doen? En dan hebben we ook nog een andere podcast. En die podcast is speciaal voor de jongeren gemaakt. Daarin zullen we heel kort en krachtig verwoorden wat de fabels en feiten zijn over vapen. En dan speciaal voor jongeren. Goed, Noor, kan je eerst even aan de luisteraar uitleggen waarom zou de luisteraar deze podcast moeten luisteren?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen zich bewust is van hoe schadelijk vapen is. En om die bewustwording te vergroten hebben artsen van Artsen Slaan Alarm in april 2024 vier schadelijke feiten van vapen verteld. En dat zijn: uit veel vapes komt meer nicotine dan uit een heel pakje sigaretten. Nicotine verstoort de ontwikkeling van de hersenen van jongeren en dat is onherstelbaar. Nicotine vergroot de kans op verschillende mentale problemen. En vapende jongeren gaan 3 keer zo snel roken.
Zo. Nou, dat zijn 4 hele belangrijke feiten.
Ja.
En dan zullen we het in deze podcast echt helemaal uitleggen. Ja, om die feiten te kunnen begrijpen. Wat zit er nou eigenlijk in die vape? Wat doet het met ons? Ja. Om die schadelijkheid te begrijpen, gaan we de volgende 4 punten bespreken. Ten eerste, wat is vapen? Hoe groot is het probleem? Wat doet vapen met je? En hoe komt het dat er überhaupt zoveel gevaped wordt ineens? Maar we beginnen eerst bij, wat is vapen? Pim, kan jij eens uitleggen, wat is vapen?
Ja, een vape is een elektrisch apparaatje. Veel ouders zullen het al wel hebben gezien bij hun eigen kind of bij kinderen op het schoolplein of ergens in de samenleving. In dat apparaatje zit een batterij, een gloeidraad en een olieachtige vloeistof. Die batterij bevat energie die via die batterij wordt doorgegeven aan dat gloeidraadje. En daardoor wordt er een soort verhittingsproces in dat apparaatje gemaakt. En door die verhitting wordt die olieachtige vloeistof verhit tot 300-400 graden en ontstaat daar een damp. En die damp die komt vervolgens uit de vape, die zuig je uit de vape en die zuig je je longen in. En dat is eigenlijk in een notendop wat die vape is en wat er allemaal gebeurt als je dat gebruikt.
Ja, en kan je dan uitleggen wat is het verschil tussen een vape en een sigaret?
Ja, zoals ik net zei, in die vape vindt verhitting plaats van die vloeistof, waardoor er een damp ontstaat. Dat is anders dan in een sigaret. Daar vindt verbranding plaats. Een sigaret steek je aan en dat hoef je bij een vape natuurlijk niet te doen. Het idee van die vape was vroeger, toen die werd ontwikkeld, dat het mogelijk daardoor, omdat er geen verbranding plaatsvond, een gezonder alternatief zou zijn dan de sigaret. Want in die sigaret waar verbranding plaatsvindt, ontstaat teer. En teer is een hele kankerverwekkende stof, zitten allerlei giftige kankerverwekkende stoffen in. Inmiddels weten we dat bij die verhitting van de vape ook eigenlijk allerlei giftige en kankerverwekkende stoffen ontstaan. En dat dus het idee dat het gezonder zou zijn helemaal niet klopt. Maar dat verschil is er dus wel degelijk van verbranding en verhitting. Goed nog om te weten is dat er naast dat verschil bij verbranding en verhitting ook nog 2 andere verschillen belangrijk zijn tussen de vape en de sigaret. Als eerste is het zo dat een sigaret rook je op. Dus dat betekent dat als je een aantal hijsjes hebt genomen, dan is die op. Dan stop je over het algemeen met roken. En dan ga je later een nieuwe sigaret aansteken.
Ja. Maar het is echt een natuurlijke pauze eigenlijk.
Er zit een pauze achter. Vape is veel verraderlijker, omdat je daar de hele dag door gebruik van kan blijven maken. Je kunt de hele dag door die uit je zak halen en weer een hijsje nemen. En daarmee dus een veel verraderlijker iets om de hele dag door te blijven gebruiken. tweede verschil is dat een sigaret ook voor een deel opbrandt zonder dat je er eigenlijk aan zuigt. Dus een sigaret die heb je in je hand of die ligt op een asbak en die brandt voor een deel vanzelf op zonder dat wat daaruit opbrandt in je longen terechtkomt. Bij een vape is dat ook echt anders. Die wordt telkens weer geactiveerd als je eraan zuigt en alles wat daaruit komt, komt dus ook in je longen terecht. Ja. Dus een tweede verschil wat niet iedereen even goed begrijpt altijd, maar wat wel heel duidelijk verraderlijker is bij een vape dan bij een sigaret eigenlijk. En ja. Ik stel me ook voor dat je als roker, als je in je pakje kijkt, dan zie je hoeveel sigaretten daar nog in zitten. Nou, dat zie je natuurlijk ook helemaal niet bij zo'n vape. Dat is vaak een afgesloten apparaatje waar je totaal niet in ziet hoeveel je al hebt gebruikt die dag. Dus het is een soort van onbegrensd. Ja.
Er is ook nog een kostenverschil.
Er is ook een kostenverschil, ja. Het is zo dat bij roken worden accijns geheven. En dat is bij vapes niet het geval. Dus vapes zijn over het algemeen veel goedkoper. Ja.
En kan je dan eens uitleggen bij de vape, wat zit er in de damp die iemand naar binnen zuigt?
Ja, dus dat, die vape die verhit dus met die gloeidraad, die olieachtige vloeistof. En die olieachtige vloeistof wordt daarmee een damp. En die damp zit helemaal vol met fijnstof. Een beetje vergelijkbaar als dat uit een rookapparaat komt als je in een theater zit of als je aan het uitgaan bent. En dat zuig je dus letterlijk diep je longen in. Anders dan dat je bij het uitgaan dat ergens in de lucht hebt dwarrelen, zuig je dit diep je longen in. Dus dat geeft een hele hoge fijnstofconcentratie. Dat is eigenlijk het eerste belangrijke wat in die vape, in die damp zit. Het tweede is dat in die olieachtige vloeistof ook smaakstofjes opgelost zitten. En dat geeft de vape de bekende smaakjes die er allemaal te koop zijn. Inmiddels zijn overigens de meeste smaakstoffen verboden sinds 1 januari. Toch zijn die nog steeds overal via allerlei wegen te verkrijgen, helaas. Ja. En die smaakstoffen die zijn geregistreerd om te verwerken in voedingsmiddelen. En daarmee ook goedgekeurd. Maar niet om in een vape toegepast te worden. Dat wil zeggen, daar is eigenlijk geen regelgeving over. En dat wordt dus toegepast. Maar we weten totaal niet wat er met die voedingsstofjes, die smaakstofjes, gebeurt als je die tot 300, 400 graden verhit. En vervolgens diep je longen inzuigt. Ja. Dus we vermoeden dat dat ook allerlei schadelijke effecten heeft. Waar we helaas nog niet veel over weten. Maar wel belangrijk dat dat dus ook in die damp zit naast de fijnstof als tweede component. De derde component is dat er ook nicotine natuurlijk in zit. De basis van wat de tabaksindustrie in de vape doet, omdat nicotine verslavend werkt. En dat is dus ook de reden dat je blijft vapen, want je raakt heel snel verslaafd aan de nicotine in de vape. Het unieke aan de nicotine in de vape is dat dat nicotinezout is. En nicotinezout is een vorm van nicotine die niet prikkelt in de keel of in de longen. Dus daardoor, als je dat inhaleert, hoef je niet zo snel te hoesten. Of stop je met het gebruik zoals je dat bij roken soms wel doet in het begin. Dat je echt even een hoestprikkel krijgt.
Ja, dus waar je bij sigaretten echt even moet wennen aan de nicotine. Dus in het begin heb je daar een beetje last van. Ja. Door het soort nicotine. En als je de nicotine in de vape binnenkrijgt, dan heb je die wenningsperiode helemaal niet nodig. Je vindt het meteen.
Klopt, is dat veel minder.
Oké, ja.
Dus en het smaakt dan lekker en het, iedereen doet het op dat moment. Dus er is ook een hele lage drempel om op dat moment ook maar gewoon nog eens een hijsje. En voor je het weet ben je eigenlijk al een soort van verslaafd geraakt. En we weten natuurlijk ook dat die nicotine, los dat het verslavend is, dat het ook giftig is, gevaarlijk is. Daar komen we zo ook op terug, op die effecten daarvan. Maar dus een hele belangrijke component ook. Dus de derde component naast de fijnstof en de smaakstofjes is die nicotine. Dan is er nog een vierde en laatste component. En dat zijn eigenlijk alle stofjes die ontstaan bij de verhitting. Dus die olieachtige vloeistof die wordt verhit tot een damp. Maar daar ontstaan ook allerlei andere stoffen bij. Het is zo'n hoge temperatuur die daar gecreëerd wordt, dat er allerlei scheikundige reacties eigenlijk in die vloeistof optreden. En dat daarbij dus dingen als aldehydes, koolstofbestanddelen, vrije zuurstofradicalen, allemaal moeilijke termen. Maar dat zijn allemaal gekke stofjes die daar ontstaan door die verhitting. En die dus eigenlijk helemaal niet in de oorspronkelijke vloeistof zaten, maar wel door de verhitting ontstaan. Overigens ontstaan ook door die verhitting en door de batterij en het gloeidraadje ook allerlei zware metalen in de damp. En ook dat zijn allemaal stofjes waarvan we inmiddels weten dat die allerhande schadelijke effecten hebben, waar we zo direct op terugkomen.
Welke soorten zware metalen heb je dan over?
Ja, je moet dan denken aan kwik, lood, uranium, cadmium. Echt allemaal stoffen waarvan je denkt van, oh jee,
klinkt
krijgt
heftig.
Mijn zoon of dochter dat allemaal binnen. Maar dat zijn dus bestanddelen van die batterij en die gloeidraad, denken we, die dus in, als je die damp meet, daar echt in te meten zijn. Ja.
En ook in urine, toch, van kinderen? Of niet?
Ja, ja, die vinden we ook echt in de urinestand terug.
Nou goed, dan weten we wat er in die damp zit. En vervolgens, wat voor soorten vapes zijn er?
Ja, die zijn er inmiddels in allerlei soorten en maten. Er is al een heel verschil natuurlijk in hoe al die vapes eruit zien. Je hebt allerlei kleurtjes, sommige hebben een lampje, glitters. Dus qua uiterlijk, qua aan de buitenkant zien ze er al heel anders uit. Maar ook aan de binnenkant is de samenstelling van iedere vape heel anders. Dus je kan kijken naar hoe de inhoud van een vape is. Dus hoeveel vloeistof daarin zit. Ja, hoeveel milliliter zou je kunnen zeggen. En daarnaast heb je ook nog de concentratie. Dus hoeveel er van elk stofje dan weer in die vloeistof opgelost zit.
Hoe sterk de vloeistof eigenlijk is.
Ja, en met name van de nicotine verschilt dat ook heel erg per vape. Dus zowel de buitenkant als de binnenkant is heel wisselend bij iedere vape. Je zou ze nog in twee groepen kunnen indelen. De groep die jongeren heel veel gebruiken zijn de wegwerpvapes. Dus dat zijn vapes die je koopt en die je vervolgens oprookt en vervolgens ook weggooit, die je niet kan hervullen. Dat zijn over het algemeen ook de vapes met alle kleurtjes en glittertjes. Ja. En daarnaast zijn er ook vapes die je kan bijvullen. Dus waarbij je een vloeistof kan aanvullen en hem telkens weer opnieuw gebruikt. Ja. Jongeren gebruiken die veel minder. Die wordt over het algemeen meer door volwassenen toegepast.
Ja, ik zag op TikTok voorbij komen, inderdaad met discoballen erin en een soort spelletjes die je op je eigen vape kan
spelletjes zitten er inmiddels ook
doen.
Op. Ja, te bizar inderdaad. Ja.
Ja, het ziet er heel, heel vrolijk en onschuldig uit. Ja. Dat het zo verschilt qua hoeveelheid en sterkte van de nicotine en andere bestanddelen, maakt het voor mij als huisarts heel lastig om in te schatten hoeveel gebruikt iemand nou eigenlijk. Dat is natuurlijk voor ouders ook best wel lastig.
Zeker. Ja, dat maakt het super ingewikkeld. Want dat is vaak ook niet aan de buitenkant op zo'n vape te lezen en al helemaal niet in te schatten als je. En dus dat maakt het heel, heel lastig. Klopt helemaal. Ja, dus daarmee kun je heel moeilijk ook kwantificeren als ouder of als dokter van nou hoeveel vaped iemand nou eigenlijk daadwerkelijk.
Kan je een beetje een vergelijking maken naar een pakje sigaretten?
Ja, we weten dat in heel veel vapes evenveel nicotine zit als in één of soms zelfs twee pakjes sigaretten. Maar dat verschilt dus heel erg vanuit die inhoud en die concentratie waar ik het net over had. Maar gemiddeld genomen zien we dat nu heel veel terug. Er is onlangs een onderzoek geweest door het RTL Nieuws, waarbij zij vapes die in een klas zijn afgepakt door docenten, die hebben ze laten nakijken in een laboratorium wat daarin zit. En daar bleek eigenlijk in dat al die vapes qua inhoud, qua hoeveelheid vloeistof, te veel vloeistof bevatten. Qua aantal milliliters.
Ten opzichte van wat
Wettelijk zou mogen in Nederland. Dus allemaal. En dat bijna de helft van die vapes ook qua concentratie van de nicotine meer bevatten dan dat het zou mogen. En dus dat illustreert al een beetje dat het op allerlei manieren in Nederland gebruikt wordt en verkocht wordt. Zonder dat daar regelgeving misschien wel, maar niet op gehandhaafd. Ja.
Ja, en dan zeg je één of twee pakjes sigaretten voor één vape doorgaans. En dat is dan een vape van zeg 600 puffs. Dat is een beetje standaard was het. Maar er zijn nu ook vapes die hebben bijvoorbeeld 15.000 puffs. Dus dan zijn het eigenlijk zulke forse vapes. Nou, dat is wel veel meer dan die één of twee pakjes sigaretten.
Zeker, ja. Dus in dat onderzoek soms inderdaad dit soort hoeveelheden werden gevonden. En dat dan zo'n laboratorium ook zegt van nou, als je dit in één keer zou oproken, dan heb je gewoon letterlijk een vergiftiging door nicotine. Dus dan, dat heeft natuurlijk allerhande schadelijke effecten als je dat zoveel in één keer kan gebruiken. Ja.
We komen straks terug op de korte en de lange termijn effecten. Ja, maar nu hebben we wel een idee van wat zit er in de vapes, wat voor soorten vapes zijn er. En kan je een beeld schetsen over hoe groot is het probleem op dit moment? Wat zijn de cijfers?
Ja, het probleem is schrikbarend nu. De cijfers die komen worden steeds concreter. En telkens als er weer cijfers komen, dan schrikken wij daar als artsen ontzettend van. Ik kan me voorstellen dat ook ouders die dat horen op het nieuws ook denken van wow, wat gebeurt hier met het vapen in Nederland? Er is kort geleden een steekproef gedaan onder jongeren tussen de 12 en de 25 jaar door het Trimbos Instituut. En in die groep, dus een groep van 12 tot 25 jaar, had 1 op de 5, 20%, van die jongeren in het afgelopen jaar een vape gebruikt. Een ander onderzoek op de middelbare school in de tweede en vierde klas, wat onlangs is gedaan, liet zien dat 9% van die middelbare scholieren iedere week een vape gebruikt.
Dus iedere week?
Het regelmatig ook gebruikt.
En dat was van de tweede en de vierde klassers van de middelbare school, was 9% iedere week.
Ja, dus bijna 1 op de 10 daarvan. Overigens net iets meer meisjes dan jongens doen dat dan in dat onderzoek. En wat ik vooral ook schokkend vond, is dat dat percentage van 9% 4 keer zoveel is als dat het 4 jaar geleden was in diezelfde monitor die toen ook gedaan is. Dus er zit echt een ontzettende groei in dat aantal gebruikende jongeren. Dus dat is denk ik echt wel zorgelijk. En we zien daarnaast ook dat naast dat het veel meer in de tijd gebruikt wordt, dat het ook steeds jonger gebruikt wordt. Dus een onderzoek wat gedaan is in groep 7 en 8 van de basisschool liet daar zien dat 8% van die 7 en 8 groepers ooit ook alles had gevaped.
Zo hé. Dat is jong hè?
Dat is echt wel heel jong. Ja, op het schoolplein gewoon op de basisschool. Ja.
Nou, nu we een beeld hebben van hoe groot het probleem eigenlijk is. Ja, belangrijke vraag van wat doet vapen nou eigenlijk met je? Noor, ik kijk nu jou aan om dat eens uit te leggen. En dan te beginnen met de korte termijn. Wat doet vapen met iemand? En daarna de lange termijn.
Ja, nou vapen doet een heleboel kwaad. Op de korte termijn zien we dat het heel verslavend is. En het jongere brein is makkelijker te verslaven dan ouderen. Bij kinderen moet je je voorstellen dat dat binnen dagen tot weken gebeurt, dat je verslaafd raakt aan vapen.
Zo, dat snel?
Ja. Daarnaast, en Pim noemde het al, als je veel nicotine binnenkrijgt, en met name in het begin kan dat een probleem zijn, als je er helemaal niet aan gewend bent, dan kan je echt een nicotinevergiftiging krijgen. En dan word je misselijk en duizelig, buikpijnklachten. Het kan zelfs tot aan epileptische aanvallen toe klachten geven.
Zo.
Ja. Waar ik me erger zorgen over maak, is het feit dat nicotine uit de vapes heel veel gevolgen heeft voor het jongere brein. Je moet je voorstellen dat het jongere brein, de jongere hersenen, zich ontwikkelen tot het 25ste jaar. En dan worden ze van een heel impulsief reagerend brein een verstandig brein. Maar nicotine verstoort dat proces. En dat betekent dat je te maken kan hebben met concentratiestoornissen, met moeite met de impulscontrole en een grotere kans op andere verslavingen ook, zoals cannabis, drugs, alcohol. Dat is gemakkelijker. Je raakt gemakkelijker verslaafd aan andere producten.
Maar moet ik het dan zo zien dat als er dan nicotine gebruikt wordt door een brein wat in ontwikkeling is, dat het brein daardoor zich ontwikkelt tot een brein wat zich slechter kan concentreren, wat verslavingsgevoeliger is,
ja.
Wat dan ook blijvend is?
Ja, dat is schade die onherstelbaar is.
Zo,
dus
ja.
Daarom maken wij ons zo ontzettend zorgen daarover. Ja. Behalve deze problemen zijn ook mentale problemen vaker. Dus vaker depressie, vaker angst. Er worden vaker slaapstoornissen gerapporteerd door jongeren die vapen. En daarnaast heb je nog de lichamelijke klachten.
Mag jij even onderbreken hier? Want ik zou nog graag even willen vragen over die angst en depressie. Je zegt bij mensen die vapen zijn er meer depressieve klachten en angstklachten. Hoe komt dat eigenlijk?
We weten niet precies hoe dat komt, maar dat is wel wat we zien. Dus we zien in groepen jongeren die vapen zien we meer angst- en depressieklachten dan in groepen jongeren die niet vapen.
Ja, het is natuurlijk lastig om dan, want soms vapen ze misschien ook wel omdat ze wat depressief zijn en anderszins kan het een gevolg misschien zijn van het vapen.
Ja, dat is ook lastig. En we weten dat als je vaped en je vaped even een periode niet, dat leidt tot stressgevoelens. Dus dat kan de angst ook weer vergroten. En dat kan ook weer maken dat je makkelijker wel gaat vapen. Ja. Dus zo kan je ook in een cirkel terechtkomen. En dat maakt het stoppen op termijn natuurlijk ook lastiger.
Ik herken dat ook wel echt in de praktijk. Dus als je met jongeren in gesprek gaat om toch weer te stoppen met het vapen. Als je stopt met vapen, daalt de nicotinespiegel in je bloed en word je eigenlijk onrustig. Je krijgt een soort van onttrekkingsverschijnselen. Je wordt gestrest voor het gevoel van zo'n jongere. En dan is het natuurlijk heel lastig om dan, als je je ook al helemaal niet lekker in je vel voelt door dat vapen, met angst en depressie, om dan ook zo'n stressprikkel te verdragen en niet te vapen. Dus het is een beetje een cirkel waar iemand soms in zit en waar je ook bij het stoppen dan last van hebt. Ja, heel moeilijk.
Ja, en misschien niet eens alleen bij het stoppen, maar ook, weet ik wat, een maand later of zo, als je dan toch weer een bepaalde stressprikkel krijgt. Het is dus makkelijk soort van verholpen tijdelijk door weer de vape erbij te pakken.
Ja, het is iets geweest wat het brein heeft gevoeld van, hey, dit maakt me rustig. En op het moment dat je inderdaad dan dus later inderdaad weer niet lekker voelt of het gaat niet goed met je, ja, dan zit dat geheugen nog wel in je brein. En soms zijn ze dan al heel gauw weer gestart. Complex.
Ja. Heel complex. Goed, dan gaan we weer terug naar de korte termijn effecten van vapen. We waren bij de lichamelijke klachten gebleven.
Ja, ik dacht misschien nog even goed om te melden dat slaapstoornissen natuurlijk ook niet bijdragen aan je welbevinden.
Nee, zeker niet.
Dat je, als je slecht slaapt, dat je ook slechter kunt concentreren. En je komt een beetje in vicieuze cirkels terecht.
Het heeft allemaal weer met elkaar te maken.
Het heeft allemaal weer met elkaar te maken. Ja. Als we verder kijken naar wat doet het dan op je lichaam, dan weten we dat jongeren die vapen makkelijker hoesten. Jij zal het wel eens tegenkomen in de praktijk, denk ik, Pim?
Zeker, ja. Ja, dus ik zie geregeld inderdaad jongeren die lang blijven hoesten na een verkoudheid. Ja. Dat soort dingen, ja.
Ja. Ze hebben ook vaker longontsteking. Als je astma hebt, dan heb je sneller een kans op een astma-aanval. En sowieso geeft de nicotine een hogere bloeddruk. En wat je vooral zelf kan merken, is een hogere hartslag. En dat leidt natuurlijk ook niet tot jezelf rustig voelen. Als ik kijk naar de langere termijn van vapes of e-sigaretten, want dat is eigenlijk hetzelfde, dan weten we dat nog onvoldoende. Want de vapes bestaan pas 20 jaar. En we weten van de sigaretten dat het echt een enkele decennia duurde. Ja. Voordat we echt wisten van wat is de schade nou daarvan. We kunnen een beetje al zien wat de schade is aan de hand van dierstudies en korte studies bij mensen. En die stellen bepaald niet gerust. Dus wat we zien als je bijvoorbeeld muizen een jaar lang blootstelt enkele uren per dag aan de damp van vapes, dat aan het eind 4 op de 10 muizen longkanker ontwikkelt.
Aan het eind is dan na?
Ja, na een jaar.
Zo.
Ja. En ook afwijking in de blaas. Zo zien we ook bij kleine menselijke studies. Er is bijvoorbeeld gekeken naar het mondslijmvlies. Hè. Je kan je voorstellen dat als je rookt of vaped, dat die rook of damp komt langs de cellen in je mond. En die kan daar schade aanrichten. Schade aan het DNA in de cellen. Als je kijkt naar rokers en vapers, dan zien we dat die DNA-schade bij allebei eigenlijk hetzelfde is. Ja. Dus het is zeker niet zo dat het bij vapes minder is. DNA-schade gaat vooraf aan kanker. Dus als je DNA-schade hebt, dan kan dat uiteindelijk leiden tot kanker. Wat ik heel verontrustend vond aan die kleine studie, was dat de meeste schade bij vapes gevonden werd bij de zoete en de mint smaken. En dat zijn nou juist de smaken die jongeren zo fijn vinden.
Oh joh. Ja. En die zijn nu wel verboden, maar het wordt overal nog verkregen. Of het is overal nog te krijgen.
Ja, via het illegale circuit kost het geen enkele moeite om aan je favoriete vapes te komen. Ja.
Kleine studies, maar het geeft al wel te denken.
Ja.
Wat zou het kunnen betekenen over inderdaad 10, 20 jaar? Ja.
Ja, dus we vermoeden dat het effect heeft op de ontwikkeling van kanker. We vermoeden dat het effect heeft, en dat weten we eigenlijk al, op de longen. Er is recent een studie onder volwassenen geweest in China, waar 5000 volwassenen aan mee hebben gedaan. Sigarettenrokers en vapers en mensen die dat niet deden. En dan zie je dat zowel de sigarettenrokers als de vapers evenveel kans hebben op het ontwikkelen van COPD. En dat is een aandoening van de longen waarbij je benauwd bent en vernauwde luchtwegen hebt. Hm? Ja. Dus die kans is bij beide even groot.
Ja, het voelt onschuldiger hè, dan het roken.
Ja.
Ja, zo wordt het ook wel gebruikt, heb ik het idee. En op TikTok-filmpjes te zien. Ja.
Absoluut.
Ja.
En we denken ook dat het schade oplevert aan hart- en bloedvaten. Want ook dat zien we alweer terug in de dierstudies.
Als laatste vraag voor deze eerste, voor dit eerste deel van de podcast. Je schetst een beeld met toch wel veel gevolgen, Noor. Maar hoe kan het nou dat er ineens zoveel gevaped wordt?
Er wordt veel gevaped omdat jongeren het zien overal. Ze zien het allereerst via social media. Ze zien het bij hun klasgenoten. Ze zien het overal om zich heen. En als je het ziet als puber, dan wil je het graag proberen. Want dat is het puberbrein.
Ja.
Het puberbrein wil experimenteren. Daarachter zit de tabaksindustrie die dit heel doelbewust doet. Dus die zorgt heel doelbewust dat hij de reclame voor de vapes via de social media, waar jongeren vooral naar kijken, door laat komen. Dus via het betalen van influencers die die vapes laten zien. Die laten zien wat een leuke rookwolken je ermee kan maken. Wat een leuke spelletjes je erbij kan doen. Die dus heel erg downplayen wat het risico is. En alleen maar de leuke, kleurige, smaakvolle kant laten zien van die vapes. Waarom doet de tabaksindustrie dat? Dat doen ze omdat ze die jongeren heel erg hard nodig hebben. Want Ieder jaar in Nederland alleen al overlijden 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Dus dat betekent ieder jaar 20.000 klanten minder voor de tabaksindustrie. Dus de tabaksindustrie heeft een nieuwe aanwas van klanten nodig. En die vinden ze bij de jongeren. Want de jongeren willen het heel graag doen. Die raken heel makkelijk verslaafd. En als je een jongere eenmaal verslaafd hebt gemaakt, dan is dat wellicht een klant voor het leven. Dus de tabaksindustrie is heel sluw daarin om juist de jongeren klaar te maken voor het vapen. En niet alleen voor het vapen, maar voor eigenlijk alle producten die nicotine bevatten. Want nicotine is een stof waardoor mensen verslaafd raken en waardoor ze die producten blijven gebruiken.
Ja, en dan heb je dus de truc al, hè, dat de nicotine dus een ander soort nicotine is dan bij sigaretten. Dus
ja.
Er is geen of een hele lage drempel om het te gaan gebruiken. En dus al die machientjes die er zo interessant uitzien.
Ja, en je kan het overal krijgen. Het is zo makkelijk te krijgen. En je kan gewoon via Snapchat kan je gewoon bestellen en binnen een kwartier wordt het op je stoep bezorgd.
Ja.
Of er zijn gewoon kleine dealers op school die een heleboel vapes bestellen en dat allemaal verkopen. Die verdienen er zelf echt heel goed aan. En het is heel laagdrempelig naar anderen toe.
Ja.
En op festivals worden ze aangeboden. Dus overal kunnen jongeren opzettend gemakkelijk, buiten eigenlijk de wet en de ouders om, aan die vapes komen.
Ja, ik hoor in de praktijk ook nog wel eens dat dus op internet vaak, en als je een vape bestelt de eerste keer, dus je maakt een account ergens aan en je wil voor de eerste keer een vape bestellen, dat je dan van de industrie er een tweede gratis bij krijgt. Dus dat klinkt dan als een actie, maar daar zit natuurlijk een motivatie achter, zou je kunnen zeggen. Ja.
Ja, want dan ben je sneller verslaafd.
Ja, dan heb je er twee binnen.
Of een vriendje.
En als je eenmaal verslaafd bent, dan hebben ze je binnen.
Ja.
En wat belangrijk is dat de jongeren die vape een drie keer hogere kans hebben om ook te gaan roken. En we weten dat 2/3 van de jongeren die vapen ook roken, dat heet dual use. Dus dan heb je de schade van allebei.
Ja.
En we weten dat zowel vapen als roken schade oplevert. Maar uit alle studies komt dat als je en vaped en rookt, dat die schade nog vele malen groter is.
Nog meer versterkt.
Ja.
Ja.
Nou, volgens mij hebben we een beeld over de schadelijkheid van het vapen. En wat vapen is, heel complete verhaal. Dank jullie wel, beiden. Dit is het einde van deel 1. En heel graag verwijzen we nu naar deel 2. Wat als je kind vaped? Wat kan je dan doen als ouder? En vervolgens is er ook nog een podcast speciaal voor de jongeren. Kort en krachtig over de fabels en de feiten over vapen. Korter, maar we hebben wel genoeg informatie om de jongeren ook goed erin bij te scholen, zullen we maar zeggen. Goed, dan gaan we naar deel 2.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!